Goedenavond, hartelijk welkom hier in de Jeruzalemkerk. Als je hier speciaal te gast bent, hartelijk welkom. Voorganger in deze oudejaarsdienst is onze eigen wijkpredikant, dominee Bas van der Graaf. En het orgel wordt bespeeld door Hans Jutte. Mocht u morgenochtend ook willen langskomen, dan bent u welkom om 10:30. Dus niet om 10:00, maar om 10:30. En dan gaat voor onze andere predikant, dominee Elsbeth Grütke. We zingen vandaag altijd het rode boekje, maar dat heeft u inmiddels in het bezit. Dus u moet goed opletten wanneer de liederen worden afgekondigd. Eerste oefening. Gezang 397, de versen 1 en 2 zingen we ter aanvang van deze dienst. Een hele gezegende dienst toegewenst. Gezang 397, vers 1 en 2.
Laten we een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie. De eeuwen door en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. We zijn bij elkaar gekomen op deze oudejaarsavond. De laatste dag van het jaar 2016 om met liederen en met gebeden, met een overdenking over een bijbeltekst en met samen zijn het oude jaar uit te luiden. Het is goed om stil te worden, om ons hart en onze gedachten op God te richten, op wat voorbij ging en ook op wat komen gaat. Het lied wat we daarnet al zongen, de eerste twee coupletten, dat is gezang 397. Daar gaan we nu in verder zingen. Het is een bewerking van psalm 90, een psalm die vaak wordt gelezen en ook gezongen op de oudejaarsavond. Omdat het een lied is waar het ook gaat over de tijd die verstrijkt en de eeuwigheid van God. We zingen nu de volgende coupletten, 3 tot en met 6 van gezang 397.
Thank you.
Voor het volgende lied bladeren we één nummertje verder, 398. Het lied Door goede machten trouw en stil omgeven. We zingen daarvan de eerste twee coupletten en de laatste twee. Dus dat is 1 en 2 en 6 en 7. 1 en 2 en 6 en 7. Een lied van Dietrich Bonhoeffer, geschreven in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog. Een lied van vertrouwen, dat we mogen zijn geborgen in de handen van God. Maar eerst doen we belijdenis van het geloof. En dat doen we vanavond met woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we belijden met alle christenen door de eeuwen heen en ook wereldwijd, dat we geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En we geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één wezen met de Vader. Door Hem, door Jezus dus, zijn alle dingen geworden. En terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel, is mens geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, vlees geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En Hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En Zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. We geloven een heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we nu samen bidden. Eeuwige God, wij komen tot u in de stilte van deze avond, hier in deze kerk, terwijl om ons heen het rumoer is. En het is misschien ook wel een beeld, een symbool voor hoe we het leven op dit moment ook ervaren. In onze wereld is zoveel aan de hand, ver weg, maar ook steeds dichterbij. Dingen die ons te denken geven en die ons leven ook raken. Dingen die groot zijn, maar ook onze kleine harten in beroering brengen. En we komen ook met al onze gedachten over het afgelopen jaar. De mooie en de moeilijke dingen die er waren in ons eigen leven. Die we als een herinnering inmiddels meedragen, maar ja, dat kan ook zoveel meer betekenen dan alleen een gedachte. We bidden u om ruimte vanavond om in het licht van uw woord, van uw evangelie, onze harten uit te storten, ons leven voor u neer te leggen, maar ook dat van de wereld waarin we leven. Bewaar en bescherm ons, wees met ons en laat uw licht over ons leven schijnen. Open uw woorden. Laten de oude woorden tot ons spreken, in ons leven, in onze tijd. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. In alle terugblikken die ik voorbij zag komen in de afgelopen dagen, klonk, en dat zullen jullie ook wel gemerkt hebben, vooral het gevoel door dat het een heftig jaar geweest is. En wat mij in elk geval opviel, dat was dat in het afgelopen jaar de grote wereld weer zo in beeld is gekomen. Dat is niet altijd zo geweest in de jaren dat ik nu predikant ben, een jaar of 20. Er zijn ook wel jaren geweest dat we vooral leefden met onze kleine en grote problemen alleen maar in ons eigen land, in ons eigen leven, terwijl we dachten, nou ja, wat er verder in de wereld gebeurt, dat is redelijk rustig en dat gaat wel. Maar 2016 was een ander jaar. Een jaar waarin we merkten dat verschillende landen zich weer wilden laten gelden op het wereldtoneel. Of het nu de Brexit was of de verkiezing van Donald Trump. Het optreden van Erdogan in reactie op de coup of de machtspolitiek van Poetin. De expansiepolitiek van China. Het is duidelijk dat de machtspolitiek in de wereld weer helemaal terug is. En wat me ook opviel, dat was dat iedereen het gevoel heeft dat dat geen ver van mijn bedshow is. Maar dat het ons ook persoonlijk raakt. Mensen die eigenlijk helemaal nooit zo met politiek bezig zijn of met die grote werelddingen, die hebben het er opeens toch over. En ze gaan zich afvragen, waar gaat het allemaal heen? Leidt dit tot nieuwe oorlogen? Wat betekent het allemaal voor de toekomst van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen? Kortom, het opstaan van de volken, het rumoer, de verschuivingen, de dingen die allemaal gaande zijn, het laat niemand van ons beroerd. Of het echt zo'n rampjaar is geweest, dat zal de geschiedenis moeten uitmaken, maar het was wel duidelijk dat er grote dingen aan de hand zijn, ook in kleine levens. Ik hoorde vanavond op de radio nog even wat de woorden van het jaar zijn, zoals ze officieel zijn vastgesteld. 1 is Brexit. 2 is boze witte man en 3 is nepnieuws. En ik hoorde eerder al bij een ander lijstje, het stikt van de lijstjes natuurlijk, treitervlogger. Nou, dat zijn kenmerkende woorden voor 2016. En bij dat alles, want dit was een inleiding, moest ik denken aan een psalm die al jaren met mij meegaat. En dat is psalm 2. Het is een psalm waarin het rumoer van de volken de gemoederen bezighoudt, maar waar ook het licht van God, van zijn koninkrijk, valt over de wereld en het vertrouwen dat je daaruit kunt putten. En ik ga proberen jullie mee te nemen vanavond in die, wat mij betreft, bijzondere psalm. Dat bijzondere lied van het volk Israël. Ik ga hem nu eerst voorlezen. En daarna dan zingen we ook de eerste 2 coupletten van de berijming van deze psalm. Zo proberen we hem een beetje ook in ons hoofd en in ons hart te krijgen. Maar ik ga hem eerst lezen. Psalm 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En ze zeggen, we moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. En hij zegt, ik heb zelf mijn koning gezalfd. Op de Sion, mijn heilige berg. En dan zegt die koning, het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardepot. En dan zegt de psalmist weer, daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. En dan de slotzin. Gelukkig wie schuilen bij hem. Laten we de eerste twee coupletten zingen van Psalm 2.
Thank you.
We zingen zo de andere twee coupletten, dus het derde en het vierde. En dat begint dan met de woorden van de koning die eigenlijk net gekroond is. En die dan vervolgens zegt wat zijn positie is en zijn roeping. En het eindigt dan met de woorden waarin de machtigen en de koningen worden opgeroepen zich te laten gezeggen. Psalm 2. Het is een bijzondere psalm. Het is een koningspsalm. En ik ga proberen om in een paar stappen er doorheen te gaan en erbij stil te staan. Wat zou dit ons te zeggen kunnen hebben? Laten we beginnen met de vraag wat de achtergrond is van dit lied. Volgens de uitleggers moeten we denken aan een plechtigheid bij de kroning van een nieuwe koning. Een koning uit het huis van David, dus een van zijn nakomelingen, die tot koning wordt gezalfd. En van dit soort psalmen vinden we er heel wat in het psalmboek. Koningspsalmen. De zalving van een nieuwe koning was het moment waarop een paar vragen in elk geval heel scherp altijd weer aan de orde kwamen. Het zit in al die psalmen. De eerste is: hoe verhoudt het volk van Israël zich op dit moment tot de andere volken en andersom? En de tweede vraag is: waar is God in dit alles? En het antwoord op die eerste vraag vinden we in de eerste drie versen van deze psalm. De psalmdichter die beschrijft hoe de volken rondom Israël aan het woeden zijn, hoe ze het gemunt hebben op het volk Israël en zijn gezalfde koning, die nu klaar staat om te gaan regeren. Hij ziet hoe koningen in verzet komen en hoe daar heel veel rumoer mee gepaard gaat en hoe allerlei wereldmachten ook aan het samenspannen zijn om weer meer macht en invloed te kunnen krijgen. En hoe feestelijk de zalving van de nieuwe koning ook is, voortdurend is er het besef van al die machten en krachten in de wereld, van koningen, van volken, van wereldmachten. Het is een onrustige tijd, vol van dreiging en van zekerheid. Dat is eigenlijk het eerste. En het tweede, het antwoord op die tweede vraag, dat zit ook in die eerste drie versen. Dus de vraag: waar is God dan in dit alles? Nou, in vers 2 wordt de overtuiging uitgesproken dat die woede van de volken, dat rumoer van de naties, dat samenspannen van de wereldmachten, dat dat niet alleen maar is gericht tegen Israël, niet alleen maar tegen de koning van Israël, maar uiteindelijk tegen de God van Israël, die ook de schepper is van de wereld. Het is uiteindelijk opstand tegen God wat de psalmdichter ziet gebeuren. En dat is natuurlijk een heel spannend gegeven. Maar het zit zo. Volgens de wetten van God was de koning geroepen om gezalfde van God te zijn. Gezalfde van de Heer. Een koning dus die zou regeren bij de gratie van God. Als een soort stadhouder van God op aarde. Die eerst God zou dienen en daarna zijn mensen. En daarnaast was er ook het besef dat Israël door God was uitgekozen om tot een zegen voor de volken te zijn. En dat gaf een extra besef dat verzet tegen Israël ook verzet tegen God kan zijn. Nou, als wij dat nou horen, en je verbindt het ook met wat we allemaal om ons heen horen, ook in allerlei discussies en zo, dan zijn dit wel hele grote woorden geworden. Zeker als je ze ook hoort in het licht van allerlei ontwikkelingen in de wereld, zijn het ook ingewikkelde woorden geworden. En is het niet juist bijvoorbeeld de islam ook, die met dit soort woorden onze wereldorde aan het bedreigen is? En moeten wij ze dan nog gaan gebruiken in de kerk? En hoe moet je dat samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde, wat dan zo kenmerkend is hier in deze psalm, hoe moet je dat dan in onze tijd zien? Moet je dan bijvoorbeeld denken aan aanvallen op de staat Israël? Bijvoorbeeld in de VN-resolutie van de afgelopen week. Sommige christenen die vinden dat dat dan een soort aanval is. Of gaat het inmiddels om verzet tegen de gemeente van Christus en ook tegen Christus zelf? Die de vervulling is van de belofte aan Israël. Is dat gaande in onze grote wereldgeschiedenis? Nou, je voelt het wel aan. Voor je het weet bevind je je op ontzettend glad ijs. Als je hele concrete toepassingen probeert te maken vanuit deze psalm. Maar toch, de kern van die eerste drie versen kunnen we wel laten staan. Heel veel woede, heel veel rumoer, heel veel samenspanning in de wereld staat niet in dienst van de God die onze schepper is. Dat volken zich groot maken is vaak een vorm van hoogmoed, van rebellie tegen God. En samenspanningen staan op gespannen voet met het verbond dat God met zijn volk, met de volken, wil sluiten. En hoe ingewikkeld ook, dit besef wordt door Psalm 2 gevoed. Dat menselijke hoogmoed en revolte tot niets leidt als het niet in dienst staat van Gods koningschap en van zijn koninkrijk dat komt. En hoe groot al die dingen ook zijn, Psalm 2 zet de dingen voor ons vanavond in een bepaald licht, in een bepaald kader. En ik denk dat dat ook een van de betekenissen is van hier zijn. We zullen allemaal lijstjes gehoord hebben en gezien hebben. Maar dit is een geloofsblik die we krijgen op wat er gebeurt in onze wereld en daarmee ook zo met ons leven. Goed, die psalm die opent dus met allerlei herkenbare dreigingen en rumoer. En je zou zeggen, die koning en zijn volk die zitten daardoor in een onmogelijke situatie, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Want in de volgende drie versen, de versen 4 tot en met 6, lichten er opeens een paar dingen op die mogelijkheden aanreiken die God heeft en die alles in een ander perspectief zetten. En daarmee wordt het volk Israël eerst gevoed, klein volkje te midden van al die grote volken. En wij mogen meelezen en we mogen datzelfde perspectief ontdekken. Er zijn een paar dingen die daar staan. Om te beginnen is daar een van de meest bijzondere zinnetjes uit de Bijbel, vind ik. Dat is dit zinnetje. Die in de hemel troont, lacht en de Heer spot met hen. Dat is natuurlijk een fantastisch beeld in deze psalm. Op aarde maken mensen zich groot. Ze smeden plannen om de wereld in bezit te nemen, om terreurdaden te plegen, om allerlei dingen te doen. Het is grootspraak alom. En God bekijkt het allemaal vanaf zijn troon. En hij schiet in de lach om zoveel overmoed. En dat niet alleen, hij drijft er ook de spot mee. Even in woorden van onze tijd gezegd, God is in staat om spotprenten te maken. Hij maakt er harde grappen over. En alle engelen liggen dubbel van het lachen. Dat is ongeveer het beeld. In de hemel wordt gelachen en gespot. En als je misschien vindt dat dat oneerbiedig is, moet je eens naar die profeten kijken die in Gods naam vaak ook van dit soort spotdichten hebben gehad, waarin ze de grote opgeblazen macht van andere volken onderuit halen. Al die machthebbers en oproermakers die zichzelf zo ontzettend serieus nemen, ze worden vierkant uitgelachen door hem die op de troon zit. Het is een magistraal beeld wat ik al jaren geleden op mijn netvlies kreeg en wat al die jaren met me mee is gegaan. Ik moet er vaak aan denken. God in de hemel die lacht om onze grote woorden. En dan is er nog een tweede hoopgevende perspectief, namelijk dat God op de troon zegt, ik zelf heb mijn koning gezalfd. Op de Sion, mijn heilige berg. En ook dat is een bijzonder zinnetje, want hierin wordt eigenlijk een kernbelijdenis uitgesproken dat God zelf koning is en dat hij mensen roept om in zijn naam te regeren op de aarde. In de tijd van deze psalm sloeg dat natuurlijk op de koning van Israël. Die gold als de gezalfde van God. En dat woord gezalfde, dat is in het Hebreeuws het woord Mashiach, waar wij het woord Messias in terug horen. In deze psalm klinkt dus ook een belofte door dat God gezalfde koningen zal gebruiken om zijn koninkrijk te doen komen, te midden van al dat rumoer van de volken. En daar is hij mee begonnen, in die lijn van Israëls koningen die gezalfd werden en die een belofte inhield van het koninkrijk van God dat zou komen te midden van de volken. Maar het is ook steeds een belofte geweest tegen de klippen op, ook in deze psalm nog. Want heel veel was er natuurlijk niet van te zien dat God koning was en dat God ook heerst over de volken door deze koning. Maar zichtbaar of niet, psalm 2 spreekt het geloof uit dat de gezalfde de belofte belichaamt van Gods rijk dat komen zal. Ikzelf heb mijn koning gezalfd, zegt God. Het zal ons denk ik niet verbazen dat de eerste christenen in deze woorden allerlei verwijzingen zagen naar de gezalfde van de Heer, geboren uit het huis van David, die door het rumoer van de volken en de samenspannende wereldmachten ter dood was gebracht, maar opstond uit de dood. Dat God hem als koning, als gezalfde had aangewezen in zijn opstanding, dat was voor die vroegste christenen de diepste troost in een gevaarlijke wereld. Zij geloofden dat aan hem toekomt wat in vers 8 en 9 wordt beloofd aan de koning. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Met andere woorden, uiteindelijk zal niemand opgewassen zijn tegen Gods Messias. Hij zal het kwaad straffen, de volken laten buigen. De aarde zal weer zijn zoals hij bedoeld was. En hopelijk is ook dat ook wat wij meenemen uit deze psalm aan beloften. Allereerst dat God lacht. Dat God lacht om heel veel menselijk gedoe. Hij kan er trouwens ook heel boos over worden. Dat staat er ook bij. Maar dat lachen van God, dat is eigenlijk zo'n bijzonder element. En vervolgens dat Jezus zijn gezalfde is geworden als waarborg van het koninkrijk dat komt. Als je deze beelden meeneemt en eraan denkt bij de grote en kleine dingen van je leven, dan vind je daar heel veel bemoediging in. En dat brengt me dan meteen ook bij mijn laatste aandachtspunt. Wat moet je dan doen om uit de hoop van deze psalm te leven? Wat kun je dan doen? Nou, er zitten een paar mooie aansporingen in de psalm. Allereerst een oproep aan de koningen van de aarde, maar daarmee ook tot ieder die dit maar hoort. Wees verstandig, wees gewaarschuwd, onderwerp je, toon de Heer je ontzag, breng hem bevend je hulde, bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Allemaal beelden voor het je toevertrouwen eigenlijk aan een koning. En dat is het eerste dus. Erken de gezalfde van de Heer als de door God aangewezen koning. Loop achter de goeie aan. En dat is inderdaad een vraag die ook in onze tijd weer steeds meer op scherp te staan. Wie is echt Heer over ons leven? Wie was het in het afgelopen jaar? Bij alles wat we deden, alles wat we kozen, bij alles wat er gebeurde. Wie was er Heer? Wie erkennen we als Heer? Wie volgen we Wie belijden we? Ik merk bij mezelf dat alles wat er in de wereld gebeurt me steeds meer het besef geeft dat het belangrijk is dat we echt christen zullen zijn. Christen zoals de vroege christenen dat ook eigenlijk verwoorden. Dat je een koning aanbidt. Dat hij heer over je leven mag zijn. Dat je gelooft dat hij heer over het leven is. Naamchristendom, zondagschristendom, vaagchristendom. Het is, als het er echt op aankomt, natuurlijk niet genoeg. Zeker niet als we beseffen dat Christus ook zal komen om te oordelen. Zoals dat in deze psalm ook staat. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Laten we Christus als Heer belijden. Laten we dat steeds opnieuw leren, wat het ook nu weer in onze tijd betekent. Hem volgen, hem gehoorzamen. Dicht bij hem blijven, in een woelige wereld. Hem echt onze koning laten zijn. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Dat is het eerste. En dat is ook meteen het tweede. We moeten schuilen bij hem. Daar eindigt die psalm zo mooi mee. Gelukkig wie schuilen bij hem. Schuilen, dat is je vertrouwen stellen op. Ook als je bang en onzeker bent. Schuilen, dat is hem in je gebeden vertellen wat er gaande is in je leven, in de wereld. En dan de rust vinden in het vertrouwen dat hij regeert. Schuilen, dat is de beloften van zijn koninkrijk en koningschap en zijn heer zijn over je leven, maar ook over de wereld. Dat je die koestert, overdenkt, dat je woont in zijn woorden. Schuilen, dat is je niet bang laten maken door het nieuws, je niet laten opruien door allerlei meningen en opinies, maar je rust en je zekerheid zoeken in hem. Schuilen bij hem. Gelukkig wie schuilen bij hem. Daar loopt de psalm op uit. En in de derde plaats, laten we af en toe meelachen met God in de hemel over al die menselijke pretenties. Laten we ons oefenen in de heilige spot waar de profeten van Israël meesters in waren. En waar deze psalm ook een voorbeeld van is. Goede, gelovige satire kan enorm veel lucht geven en allerlei dingen relativeren. Humor is volgens mij echt een van de kenmerken van het geloof. Al ons menselijke gedoe niet zo serieus nemen, omdat we geloven dat we een Heer hebben die op de troon zit en die regeert. In dat verband moest ik denken aan een grapje wat in het netwerk van City to City door iemand werd gemaakt over Trump. Die zei: wat is het verschil tussen God en Donald Trump? En het antwoord is: God denkt niet dat hij Donald Trump is. Nou, zo'n mopje helpt wel, vind ik. Aan het eind van een bewogen jaar troosten we ons met de gedachte dat het woeden van de volken voor God niet als een verrassing komt. We putten hoop en vertrouwen uit het gedenkwaardige beeld van een God die lacht om en spot met alle grote pretenties van mensen. En uit de zekerheid dat God zal komen om te oordelen. De zekerheid ook dat God een gezalfde heeft aangewezen. Wiens koninkrijk zeker zal komen. Jezus Christus, zijn Zoon. En we moedigen elkaar aan om Jezus als onze Heer te erkennen, om te schuilen bij hem en in dat licht af en toe te lachen om al het menselijk gedoe dat tot niks leidt. Amen. We nemen nu tijd om stil te worden voor God, om dingen aan Hem te geven in onze gebeden. We doen dat in 3 kleine blokjes, waarin ik steeds voor een bepaald thema bid. En dan geef ik even een moment van stilte, zodat ieder van jullie ook eigen gedachten kan aanvullen. De dingen die niemand voor je zeggen kan, die kun je in stilte aan God geven. Ik probeer ook wat te bidden in de lijn van de psalm van vanavond. Zullen we samen bidden? Heer onze God, God en Vader van Jezus Christus, die onze Messias is. Wij danken u voor het licht wat uit deze koningspsalm valt over ons leven en over onze wereld. We danken u voor de grote woorden, de grote beloften die we in deze psalm vinden. En die ons perspectief geven om te kijken naar dingen die gaande zijn, die ons verontrusten, die ons bezighouden, misschien ook wel bang maken. Dank u wel dat het volk Israël ons dit bijzondere lied heeft overgedragen. En dat dit lied ons helpen kan om te blijven zingen in een wereld waar daar niet altijd reden voor is. We bidden u voor onze wereld. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan hebben we het woeden van de volken gezien. Heersers die zich groot maakten. Samenspanningen die ontstonden. Mensen die daar de dupe van werden. We hebben in onze eigen stad dingen gehoord over geweld en over onveiligheid. Over verdeeldheid en misdaad, over kloven tussen armen en rijken. We hebben het nieuws gehoord over het volk Israël, wat toch nog steeds uw volk is. Dagelijkse bedreiging van het leven, politieke ingewikkeldheden, maar ook de zoektocht van het volk zelf om een plek te hebben in het Midden-Oosten, met alle fouten ook van dien. En dan uw beloften die we hebben vanuit uw woord, dat u met dit volk ook door zult gaan. Zo is er zoveel wat in het afgelopen jaar op ons netvlies kwam, in onze oren kwam, in onze gedachten. We bidden u om ontferming. En we vragen u, hoor ons ook als we in stilte dingen die ons bijzonder geraakt hebben aan u geven. Heer, als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan zien we ook dingen oplichten die tekenen van uw koninkrijk waren. Maar ook dingen die er zo enorm mee in tegenstelling waren. We danken voor al die plekken waar mensen samenkwamen, soms in het verborgene, om u te zoeken, om uw woorden te bestuderen, om uw koninkrijk te zoeken. Dank dat er kerken waren die letterlijk een schuilplaats waren voor mensen. Dank voor mooie dingen die we ontvingen. zegeningen van uw geest. We bidden voor al die plekken waar christenen worden vervolgd en bedreigd in hun leven. Waar haat en dreiging en tweespalt groter is geworden. En waar de voortgang van uw koninkrijk zo botst op allerlei andere machten en krachten. Dank dat we mogen geloven dat uw koningschap ook over 2016 ging. Dat er ook echt zichtbare tekenen van waren in gemeenschap, in woorden die open gingen. Maar hoor ons ook als we onze dank of onze zorg ook op dit vlak aan u geven. Heer, het accent vanuit Psalm 2 viel over de grote dingen, in de grote wereld vooral. Maar we zitten hier ook met ons eigen leven, in verbondenheid met anderen die we op ons hart dragen. Als we terugkijken over het jaar, dan was er veel om voor te danken. Nieuw leven wat we ontvingen. Liefde die openbloeide. Genezing, gezondheid. Die we kregen, behielden. Dingen die op onze weg kwamen als het ging om werken of om studie. Mogelijkheden om te leven, om ons te ontwikkelen. Dank u wel daarvoor, voor de dingen waar we echt dankbaar op terugkijken. Maar misschien zitten we hier ook met verdriet, met gemis. Omdat we miskend werden. Niet gezien, omdat we onrecht hebben ervaren, wat we geen verweer konden bieden, omdat we verliezen leden, mensen die we verloren aan de dood of misschien aan het leven, omdat er dingen waren die we niet klein konden krijgen, die ons te sterk waren, dingen die ons te neerdrukken. Hoor ons als we in stilte ook die dingen aan u geven. De mooie, de moeilijke. Dingen die niemand voor ons zeggen kan. Heer Jezus, die onze gezalfde koning bent, koning voor eeuwig. We danken u dat u ons leerde bidden, het gebed van het koninkrijk, dat we ook nu samen mogen zeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt vanavond ook een collecte gehouden. U mag bijdragen aan de zogenaamde oudejaarscollecte. Dat is een collecte die bestemd is voor het werk van onze diakenen. en wat een vrije besteding heeft. Het komt zeker goed terecht. En we zingen als ons slotlied gezang 483. Gezang 483, en daar zingen we 3 coupletten van. Het eerste, het tweede en het vierde. Even kijken, 483. Het lied heet Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. En daarvan zingen we dus vers 1, 2 en 4. Ik wens jullie een goed uiteinde van dit jaar. Ga heen in vrede met de woorden die je gehoord hebt, maar die je ook met de zegen van God ook meekrijgt. De woorden waarmee de hoge priester in Israël het volk mocht zegenen. En wij mogen dat in verbondenheid met degene die onze gezalfde Heer is, ook doen. De Heer zal jullie zegenen en behoeden. De Heer zal zijn aangezicht over jullie doen lichten en jullie genadig zijn. De Heer zal zijn aangezicht over jullie verheffen en jullie vrede geven. Amen.